Go. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zee en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God zij altoos op het hoogst geprezen. Gemeente, zingen we met het dichten van Psalm 66, daarvan vers 1 en vers 10. En vers 10 is dan ook de psalm voor de zondagschool. Dus goed om die ook hier als gemeente te zingen. 66, 1 en 10. Met ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En we zingen naar de hoofdsom daarvan, Psalm 119, het tiende vers. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. 119, 10. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enige Heere. En gij zult de Heere God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Mee te laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, heb heel hartelijk dank dat we vanmorgen weer in uw huis bijeen mogen zijn. Dat u iedere week weer met ons wilt beginnen in het bijzonder. Om uw gemeente bijeen te vergaderen rondom uw woord, uw goddelijk getuigenis. En vanuit dat woord tot ons te spreken. Heer, hoe bijzonder. En vooral als we uw stem mogen verstaan en zo leven vanuit dat woord, leven vanuit u, dat geestelijke leven, dat nieuwe leven, dat leven dat toekomst heeft. En Heere, dan is het aan de ene kant zo dat we hier op aarde nog maar vreemdelingen zijn, bijwoners, ten diepste hier niet ons thuis, maar dat we op reis mogen zijn, als het goed is, als pelgrims op weg naar uw eeuwige toekomst. Dat huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dan eenmaal als er ook de nieuwe hemel zal zijn, die zal neerdalen op de nieuwe aarde. Uw koninkrijk dat in al zijn volheid en heerlijkheid zal doorbreken. En geeft dat we daar naar uit mogen zien en dat zo onze reis ook goedsmoeds mag zijn. En dat we zo iedere keer ook weer teerkost, voedsel voor onze ziel onderweg mogen ontvangen, om van kracht tot kracht geestelijk te mogen voortgaan, totdat we daar mogen verschijnen voor u in Sion. Heere, wij danken u dat dat de toekomst mag zijn van al uw kinderen. En als we daar nog ver van zijn, Heere, wij bidden u, trek dan maar. En win ons maar in voor dat koninkrijk al heel jong. Dat is een mooi leven. Een leven uit u, door u, voor u, tot u. Een leven dat, waarin het niet gaat om ons eigen koninkrijk. Om onze eigen eer, onze eigen roem. Maar om de roem en de eer en de glorie van u. We hebben het gezongen en de kinderen leren het. Dat u altoos op het hoogst geprezen bent en moet zijn. Heere, want uw goede tierenheid is zo groot. En als de dichter dan ook uitzingt dat u hem nooit hebt afgewezen. En ook zijn gebed nooit onverhoord liet. Dat is wel heel bijzonder. Heer, het kan zo anders. Het kan ook zo zijn dat we in het donker leven. En dat het soms kan lijken alsof u er helemaal niet bent. En dat we door zulke diepe wegen moeten gaan. Heer, geef dan dat we juist door de diepe wegen geestelijk gebouwd mogen worden. En dat u ons onderhoudt in die diepe weg. En dat ons vertrouwen op u mag zijn en mag blijven. En Heere, dat we dan ook weer licht mogen zien aan het einde van die tunnel, van die diepe weg. Doe ons op u zien, de overste leidsman, de voleinder van het geloof, Jezus. Heere, we bidden u, maak alles wel in deze dienst. Geef woorden om te spreken, geef uw Heilige Geest in rijke mate, opdat we u mogen voorstellen vanuit uw heerlijkheid en uw genade. Wij bidden u, maak daarin alles goed voor in ieder die ook een taak heeft in deze dienst vanuit het bestuur. Bidden ook voor de koster, voor de jongens die de techniek bedienen. Heer, we bidden voor hem die de lofzangen die we mogen zingen begeleidt. Alles wacht op u en de glorie van u, de verheerlijking van uw naam. Ook hier in dit gebedshuis, dat zomaar onze lof mag opklimmen tot u die in de hemel woont. Wij bidden u, vergeef genadig al onze zonden. Gedenk uw gemeente thuis, hoor onze beden om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, onze schriftlezing is uit het boek Genesis, hoofdstuk 50. Ik wil de Jozef geschiedenis vanmorgen afronden. Genesis 50. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat ze zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden vervuld de dagen van degene die gebalsemd werden. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Toen nu de dagen van zijn bewenen, zijn rouwperiode, over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende: mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: zie, ik sterf in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik terugkomen. En Farao zei: trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef trok op om zijn vader te begraven, en met hem trokken op alle Farao's knechten, de oudste van zijn huis en al de oudste van het land van Egypte. Daartoe het hele huis van Jozef en zijn broeders en het huis van zijn vader, alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Goshen. En met hem trokken op zo wagens als ruiters, en het was een zeer groot leger. En toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan de andere zijde van de Jordaan is, hielden ze daar een grote en zeer zware rouwklacht. En hij maakte voor zijn vader een rouw van 7 dagen. Toen de inwoners van het land, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden ze: dit is een zware rouw van de Egyptenaren. En daarom noemde men haar naam Abel Mizraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden met hem gelijk als hij hun geboden had. Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk van de akker van Machpela, die Abraham met de akker gekocht had, tot een erfbegrafenis van Efron de Hetiet tegenover Mamre. En daarna keerde Jozef terug in Egypte, hij en zijn broers en allen die met hem opgetrokken waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden ze: misschien zal Jozef ons haten en zal hij ons gewis vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. En daarom ontboden zij Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult ge tot Jozef zeggen, vergeef toch de overtreding van uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaars van de God van uw vaders. En Jozef weende toen zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zijn uw knechten. En Jozef zei tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis van zijn vader. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Efraïm kinderen van de derde geslacht. Ook werden de zonen van Machir, de zonen van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zei tot zijn broeders: ik sterf, maar God zal u gewis bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewis bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde. En zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral bij de dood en de begrafenis van Jozef stilstaan. Vooral aan de hand van vers 24 tot en met 26. En Jozef zei tot zijn broeders: ik sterf, maar God zal u gewis bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land. In het land, het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewis bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf 110 jaren oud zijnde. En zij balsemden hem en legden hem in een kist in Egypte. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek Jozefs laatste woorden en begrafenis. Jozefs laatste woorden en begrafenis. Maar we gaan eerst nog zingen ook. En ik heb ook nog wat afkondigingen. Nou, dat is heel weinig voor u. Wat de diensten voor Deo voor Lente zondag 26 maart betreft. Om 10:00 dominee M. Goudriaan uit Ede. En om 6:30 proponent Johan van IJsden uit Driebruggen. En wat de collecte die zo dadelijk van u gevraagd worden betreft. De eerste rondgang is een zendingscollecte voor het werk van de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. En wij zingen dan als voorbereiding op de preek, gezang 8, dat is de bedezang voor de predikatie, die is misschien wat minder bekend, maar is wel heel mooi. O God die onze Vader zijt, die tallen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen, wanneer men in uw naam vergaat, we zijn in de naam van de Heer vergaderd bij elkaar, uw woord verklaart, zie ons nu saam daartoe bereid. Uw geest komen bij ons wonen. Ontsluit des dienaars hart en mond. Wil hem en ons verlichten. Opdat hij uit uw heilverbond zichzelf en ons mag stichten. De bedezang voor de predikatie. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 30, daarvan vers 3 en 7. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. Gemeente, wat een verschil tussen het begin en het einde van het boek Genesis. In het begin is het een en al leven, is het volmaakt, niet gebroken. Maar dan komt al heel snel het scharnierpunt. In Genesis 3, de zonde die zijn intrede doet en de dood die zijn intrede doet. En dan in Genesis 4 zie je al directe consequentie daarvan. Dan is er een gezin met twee jongens en de ene jongen doodt de andere. Onvoorstelbaar. En dan Genesis 5, dus één droevig refrein, steeds weer, en hij stierf, en dat gaat maar door. En dan komt Genesis 6 en dan wordt de zondvloed aangekondigd, het einde van alle leven op aarde, behalve van dat ene gezin en de dieren ook die met hem vergaderd zullen worden in de ark. En dan komen we aan het eind van Genesis, van het boek Genesis, en die laatste twee hoofdstukken gaan weer over de dood. Genesis 49, de dood van aartsvader Jacob, en Genesis 50, de dood van Jozef. Maar toch eindigt het boek Genesis niet echt in de mineur. Zeker niet. Nee. Het sterfbed van Jozef is eigenlijk een soort preekstoel. Waar bemoediging klinkt. Waar troost klinkt. Waar uitredding klinkt. Uitredding uit Egypte. En zo loopt er een lijn van de dood van Jozef, die uitredding gaf in Egypte, naar de grote Jozef die komt. En klinken er indrukwekkende beloften. Gemeente, laten we eerst even letten op de achtergrond. We hebben op middag stilgestaan bij de zegen die vader Jacob gaf aan Jozef. En we zagen toen dat dat een hele rijke zegen was. Wat beloofde hij prachtige dingen. En ja, dan sterft hij en Jozef die kust hem en beweent hem, een rouwperiode. En dan wordt zijn lichaam gebalsemd, want vader Jacob wil niet in Egypte begraven worden, maar in Kanaan. En ja, dat is natuurlijk een grote reis. En tijdens die reis moet een lichaam natuurlijk niet in ontbinding zijn. Vandaar dat hij gebalsemd wordt. Maar dat duurt maar liefst 40 dagen. En hij wordt 70 dagen beweend. Hè. Er is een rouwperiode van 70 dagen in Egypte. Maar dan eindelijk, en als je het leest, ja, dat is heel indrukwekkend, die stoet die dan naar Kanaan trekt met dat lichaam van Jozef, al diegenen die meegaan, en ruiters en wagens en één grote stoet om vader Jacob te begraven. En als die hele plechtigheid dan achter de rug is, dan worden die jongens, die broers van Jozef, een beetje bang. Het zal toch niet. Het zal toch niet dat nu Jozef hen betaald gaat zetten. Het zou toch kunnen dat Jozef gewacht heeft ter ere van zijn vader, zolang zijn vader nog leefde, maar dat hij in zijn achterhoofd gedacht heeft, als mijn vader er niet meer is, dan ga ik me breken. Want ze hebben me wat aangedaan. En dan komen ze niet zonder meer onderuit. Het gebeurt immers wel vaker. Dat onder broers en zusters van alles broedt, maar dat men om de lieve vrede van vader en moeder die nog leven escalatie probeert te voorkomen. En als vader en moeder dan wegvallen, dan hoeft er maar iets te gebeuren. En dat kan al rond een erfenis zijn. En het escaleert helemaal. En daar zitten deze jongens, deze mannen, wat zijn intussen natuurlijk ook volwassen mannen, volop, die zijn daar een beetje bang voor dat dat gaat gebeuren. En wat doen ze dan? Dan vragen ze een gesprek aan met Jozef. En dat moesten ze ook, dat had vader Jacob hen ook al bevolen, dat ze dat moesten doen. En tijdens dat gesprek biechten ze alles op. En dat zijn ontroerende versen. Vers 17, maar vooral dat 18e vers. Want als ze alles opgebiecht hebben, wat doen die broers dan? Dan vallen ze voor Jozef neer. Als knechten staat er in onze vertaling, maar het Hebreeuwse woord voor slaven wordt gebruikt. Ze vallen neer zoals slaven dat deden voor hun heer. En ja, als Jozef dat ziet, dan wordt hij zo ontroerd, dan begint hij te huilen. Want waar heeft hij natuurlijk aan gedacht? Natuurlijk aan die dromen van vroeger. Die schoven. Die zich voor hem neerbogen. En de zon en de maan en de sterren voor hem neerbogen. En hier die broers. Die zomaar voor hem neervallen. En ja, zich zomaar aanbieden van wij zijn uw slaaf. Toch was het ook heel goed. Het is heel ontroerend. Jozef begint te huilen. Maar het was wel heel goed wat er gebeurde. Want ja, ze hadden wel aan elkaar, hè, in het bijzijn toen van Jozef. Maar ze wisten toen nog helemaal niet dat dat hun broer was. En dat Jozef hen verstond. Want dat was een tolk bij. Toen hadden ze elkaar al wel hun zonde ten opzichte van Jozef beleden. Maar ze hadden het nog nooit persoonlijk oog in oog ten opzichte van hem gedaan. En dat is nodig. Ja, Jozef had het eigenlijk niet zo nodig gevonden, want Jozef die had voldoende uit dat gesprek wat ze toen met elkaar voerden, had Jozef voldoende gemerkt van ja, maar ze hebben er spijt van. En Jozef had er ook verder het zwijgen toegedaan. Toch is het goed, en vader Jacob had het ook goed gezien, dat hij tegen zijn zonen zei van, ga het goed maken. Ga een gesprek aan. Het verkeerde moet namelijk beleden worden. En vooral ten opzichte van degene wie het is aangedaan. De gemeente, hier ligt een hele les. In de eerste plaats dat wij onze zonden beleiden. En dat we ook onze zonde beleiden, vooral ook ten opzichte van wie we het hebben aangedaan. Er zijn mensen die dat overslaan. En dan heeft er bijvoorbeeld, en ik heb dat al meermalen meegemaakt, dan is er een misbruikzaak aan de orde. En dan zegt zo'n dader, die zegt, ja maar ik heb het allemaal al goed beleden. En God heeft het me vergeven en het is in orde. Maar zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Beleid elkander de misdaden. En natuurlijk ook ten opzichte van God. Maar ook ten opzichte van elkaar. Dat kunnen we niet zomaar overslaan. En mooi hoe Jozef dan, en ja, dat is natuurlijk ook de enige goede reactie. Als mensen hun zonde beleiden, daar berouw over hebben, ja, dan moet het toch ook vergeving zijn. Dan kan het toch niet zo zijn dat dan de reactie is, ja sorry hoor, maar het is te erg. Ik vergeef het je niet en ik vergeet het niet. Nee, dat kan natuurlijk niet. En dat is ook weer heel mooi bij Jozef. Het is allemaal genoeg. En hij zegt er dan zo heel mooi achteraan, wees niet bang, vrees niet. En hier loopt weer zo'n heel mooi lijntje naar de grote Jozef. De volmaakte Jozef, de Heer Jezus Christus. Hij wandelt in Matthäus 14 op de zee. En de discipelen zien het. En ze worden doodsbang. En ze schreeuwen het uit. En wat zegt de Heer Jezus dan? Precies hetzelfde als wat Jozef zegt. Wees niet bang. Vrees niet. En dan volgt dat 20e vers. Waar de hele Jozefgeschiedenis op uitloopt. En dat is het centrale vers in de Jozefgeschiedenis. Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Namelijk om te bewerken, ik zeg het even met eigen woorden, om te bewerken wat er nu gebeurt, wat er nu gaande is. Namelijk om een groot volk in het leven te behouden. En gemeente, is het niet nog steeds zo dat de Heere het zondige en het gebrekkige van ons gebruikt om zijn verlossingsplan uit te werken. En daarvoor gebruikt hij ook dat gebrekkige, dat zondige van ons. En dat kunnen we ons eigenlijk helemaal niet voorstellen. En toch is het zo, we worden er gewoon stil van. En gemeente, dan worden we, jongens en meisjes, dan worden we meegenomen naar het sterfbed van Jozef. En Jozef was voor die tijd eigenlijk nog helemaal niet oud. 110 jaren pas. Maar toch, dat is ook wel weer heel bijzonder, want in de geschiedenis van Egypte in die tijd was 110 jaar de ideale leeftijd om te sterven. Dat was 110 jaar. En Jozef woonde in Egypte en precies op zijn 110e is hij gestorven. En hij had na de dood van zijn vader Jacob nog heel wat jaren in Egypte gewoond, samen ook met zijn broers. En de zonen van zijn kleinzoon Machir waren op zijn knieën geboren. Dat is de uitdrukking van dat die zonen eigenlijk gerekend werden tot zonen van Jozef. Hè, net als Manasse en Ephraim eigenlijk gerekend werden tot zonen van Jacob. En dan is het moment daar dat het leven van Jozef gaat aflopen. En dan roept hij zijn broers bij zich. En ik kan me voorstellen dat daar Manasse en Ephraim ook bij gestaan hebben. Dat staat er niet bij. Maar Manasse en Ephraim werden toch ook gerekend tot zonen van Jacob. Dus die zullen daar waarschijnlijk ook wel bij geweest zijn. En dat afscheid is heel ingrijpend. Want wat was er veel gebeurd? Heel veel verdrietigs. Maar, wat had Jozef veel voor hen ook mogen betekenen. Dankzij hem hadden ze de hongersnood mogen overleven. En dankzij hem waren ze al die jaren in Egypte verzorgd. Op kosten van Jozef. Maar, als hij er straks niet meer is, hoe moet het dan? Wie zorgt er dan voor hen? En wat zegt Jozef dan? De Heere God zal jullie gewis zeker bezoeken. God zal zeker naar jullie omzien. Hij zal voor jullie zorg dragen. Gemeente, dat woordje bezoeken, dat is hier een kernwoord. Hoe vaak komt het woord in het Oude Testament niet voor. Wij kennen dat niet meer precies in die betekenis, maar het is echt omzien naar, hè, zorg dragen voor. En dat zie je bijvoorbeeld al bij Sarah. Sarah kan geen kinderen krijgen en dan bezoekt God haar. God ziet naar haar om. En dan later, Rut en Naomi, daar in Moab. En dan horen ze in Moab dat God omgezien heeft naar zijn volk en dat er weer brood daar op de plank is. En gemeente, waar komt dat ook weer terug? In de lofzang van Zacharias. Als zijn vrouw, Elisabeth, haar zoon heeft ontvangen, Johannes, dan zingt hij het uit met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. En bedoelt hij dan vooral dat kind? Nee. Hij bedoelt dan degene waar dat kind van zal getuigen, die na dat kind zal komen. God die de mensheid bezoekt met de opgang uit de hoogte, met de zaligmaker. En gemeente, dan volgt er in vers 24 weer zo'n kernwoord. Het woord optrekken. Je kunt het ook vertalen met opgaan. Jozef belooft daar dat het volk zal optrekken, opgaan uit Egypte. Destijds, Genesis 37, lezen we dat Jozef naar Egypte werd afgevoerd. Dat was een afdalende weg. Van Kanaan naar het land van de duisternis, het heidense land Egypte. En nu mogen ze optrekken. Jozef belooft het. Het is nog niet zover, maar hij belooft het wel. Er komt een uittocht, er komt een exodus uit Egypte en dat is een opgaande weg naar Kanaan, naar het beloofde land. En dan denk je, hoe wist Jozef dat? Hoe kon hij dat weten? Dat er een uittocht zou komen? Wel, dat had God geopenbaard aan Abraham. Genesis 15. God had tegen Abraham gezegd, je nakomelingen zullen vreemdelingen zijn in een vreemd land. En daar zullen ze tot slaaf gebruikt worden. En na 400 jaar zullen ze mogen uittrekken. En reken dat Abraham die belofte heeft doorgegeven aan Isaac. En dat Isaac die belofte heeft doorgegeven aan Jacob. En dat Jacob die belofte heeft doorgegeven aan Jozef. En dat is vast geloofd. En daarom mag Jozef dat nu ook doorgeven aan de broers. En deze belofte heeft natuurlijk messiaanse trekken. Het volk dat in leven is gebleven, het volk dat mag uittrekken uit het land van de zonde en de duisternis. En dat volk dat niet mag omkomen in Egypte, want uit dat volk moet de grote Jozef voortkomen. En bovendien loopt er nog een hele mooie lijn, want het gaat hier, Jozef heeft het hier over de exodus uit Egypte. De uittocht, de opgang naar het beloofde land. Maar het gaat in de Bijbel nog een keer over een uittocht van iemand. En dat is de uittocht van Jezus. En dat staat in onze vertaling vertaald met zijn uitgang. Zijn uitgang uit Jeruzalem. En dat is een hele andere exodus. Want het volk van Israël gaat dan een goede exodus, een goede uitgang vanuit de diepte, de verlorenheid, de duisternis, het heidendom, naar het beloofde land, naar de vrijheid. En Jezus, die in Jeruzalem verbleef, de stad van zijn vader, de hoofdstad van het beloofde land, die moet zijn uitgang volbrengen. Zijn uittocht. En dat is een neergaande weg, want hij wordt buiten de stad afgevoerd. Hij moet namelijk lijden, of in ieder geval sterven, buiten de poort van de stad. Lucas 9. Gemeente, voor hem geen opgang, maar een afdaling. En waarom? Waarom? Wel, hij werd buiten de Godstad gestoten om al de zijnen binnen de Godstad te kunnen brengen. Hij buiten Jeruzalem gestoten, het aardse Jeruzalem, om al de zijnen binnen het hemelse Jeruzalem te kunnen brengen. En gemeente, dan lezen we in vers 25 ook nog over Jozefs wensen wat betreft zijn begrafenis en dergelijke. Jozef wilde het voor zijn sterven allemaal geregeld hebben. Gemeente, zo belangrijk om deze zaken vroegtijdig te regelen. Het gebeurt te vaak dat ineens kinderen ervoor staan en dat er niets is vastgelegd, dat er niets is beschreven, en zie dan maar eens in no time alles in goede banen te regelen. Want dan komt er zoveel op je af. Het verdriet van de overledene, alles wat aan emoties vrijkomt. En om dat al te verwerken, ja, En als je dan meteen al die zakelijke dingen moet regelen. En al die adressen. Al dat gedoe. Zoveel dingen die dan geregeld moeten worden. We hopen als gemeente in april weer onze ledenvergadering te hebben. En dan zal de lezing juist over dat onderwerp gaan. Ik denk heel belangrijk. En waarom is het zo belangrijk om alles heel goed te regelen? Omdat kinderen soms zulke andere wensen en verlangens hebben over begrafenissen en alles daaromheen. En als er niks beschreven is, dan kan het zomaar gebeuren dat je begrafenis op een totaal andere manier gebeurt dan je zelf ooit zou hebben gewild. En ik spreek vanuit de praktijk. Ik heb het meegemaakt. Dat er niets beschreven was. En ik wist, omdat ik die mensen goed kende, precies hoe ze het graag wilden hebben. En hun kinderen wilden het heel anders. En dat ik zo adviseerde van, ja maar, hou rekening met de wensen van de overledene. En laat zoveel mogelijk een begrafenis plaatsvinden naar de wensen van degene die overleden is. En dat je sprak tegen horende, dove mensen. Jozef is er duidelijk over naar zijn broers. Ik wil niet begraven worden in Egypte. Hij is er duidelijk over mijn beenderen, mijn botten. Die moeten worden meegenomen. En begraven worden in het beloofde land. Gemeente jongelui, wat vind je daar nou van? Dat Jozef dat wil. Want er zit ook een andere kant aan. Want het is voor hem wel een gemiste kans. Reken dat hij een begrafenis gekregen had in Egypte. Dat zou een begrafenis geworden zijn. Zoveel eer en roem en die Egyptenaren. Ja, hij was onder koning, onder farao. En ik kan me helemaal voorstellen dat ze heel graag een piramide voor hem zouden hebben gebouwd. Hè. Zo'n koningsgraf als van Cheops en Toetankhamon en zo. Met al die prachtige voorwerpen erin. Hè. Gouden tronen, hiërogliefen, heel veel goud en lapis lazuli en zo. En al dat prachtige. Hè. Ik weet niet of u ooit in het Dal der Koningen geweest bent, waar duizenden Egyptische hotemetoten begraven liggen in de rijkste graven. Nou, daar had die piramide van Jozef natuurlijk prachtig tussen gepast. En tot de dag van vandaag zouden er duizenden toeristen naartoe gekomen zijn om de grote Zafnat Paanea, de onderfarao, te bezoeken. En ze zouden elkaar verteld hebben wat hij allemaal betekend had. En voor de Egyptenaren ja, zou het iedere keer toch ook weer een boodschap hebben gehad. Dat men tegen elkaar zou zeggen, ja, dit was een Hebreeuwse farao. Een onderfarao. Maar hij heeft wel heel veel voor ons volk betekend. En Jozef, die kans. Hij laat hem voor wat hij is. En waarom? Vanwege zijn geloof. En hoe weet ik dat? Uit Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang, van de exodus, van de kinderen Israëls. En hij heeft bevel gegeven over zijn gebeente. Dus dat bevel dat hij begraven wilde worden eenmaal in Kanaan, dat had te maken met zijn geloof. Het was een geloofskeuze. Het was een geloofsbeslissing, een geloofsdaad. En Calvijn zegt hier iets heel moois bij. Calvijn zegt, Jozef is hier op het hoogtepunt, het climax van zijn leven. Hij zegt zelfs, hij is hier opgeklommen door het geloof al in de hemel. Gemeente, dat kan dus. Dat je op je sterfbed, op de climax, op het hoogtepunt komt van je leven. Dat je als het ware opgetrokken wordt. In hemelse sferen al. Het gebeurt hè, dat mensen vlak voor hun dood zoveel openingen krijgen. Zoveel geestelijke openingen. Dat ze ook zoveel vrijmoedigheid krijgen. Dat ze gaan spreken En dat ze gaan getuigen zoals we nog nooit hebben gedaan. En dat ze soms ook de prachtigste vergezichten krijgen. Het was voor achterblijven een geweldige vertroosting, een geweldige bemoediging. En dat gebeurt hier bij Jozef ook. Ondanks dat Jozef van zijn familie niet altijd evenveel goeds had ondervonden, wil hij toch te midden van zijn eigen volk, dat Hebreeuwse volk, begraven worden. En net als Mozes verkoos hij gerekend te worden met het volk van God, boven al die schatten, al dat goud, al die eer van de Egyptenaren. Wel wordt het lichaam van Jozef na zijn dood gebalsemd. Gemeente, dat was ook wel nodig. Want het was nog lang niet zo ver dat hij begraven kon worden in Kanaan. De uittocht zou nog op zich laten wachten. En dat balsemen, jongelui, vanuit je middelbare school, denk ik dat je wel weet hoe dat allemaal gebeurde. Dat gebeurde heel zorgvuldig. En dat kwam eigenlijk ook alleen maar zo ongeveer in Egypte voor, bij de allerrijksten. En dat was een heel gebeuren, dat balsemde, dat gebeurde door specialisten, medicijnmeesters staat er in onze vertaling. Maar dat waren wel specialisten en dat duurde, bij vader Jacob duurde het 40 dagen, maar het kon uitlopen tot 70 dagen maar liefst. En men verwijderde dan heel zorgvuldig de hersenen en andere organen ook. En men strooide dan daar ook weer zout in, om zoveel mogelijk ook lichaamsvocht te onttrekken. En aan het eind daarvan, dan werd zo'n lichaam gewikkeld in windsels. En ja, uiteindelijk hield hij dan een soort zo'n mummie over. En dat balsem had wel een bijsmaak. Want Egyptenaren dachten dat zolang als je lichaam intact bleef, dat zolang het leven doorging. Nou, ik weet niet of jullie jongens en meisjes ooit bij een mummie gestaan hebben in een of ander museum, maar je kunt ze nog steeds zien. Maar ik heb nooit het idee gehad als ik bij een mummie stond, dat daar enig leven in zat. Nooit. Als er iets levenloos uitziet, dan is het wel een mummie. Maar goed, de Egyptenaren dachten dat. En dan denk je, ja, maar het was dus eigenlijk heidens bijgeloof. En waarom lieten vader Jacob en Jozef zich dan toch balsemen? Nou, dat deden ze niet vanuit dat bijgeloof. Helemaal niet. Totaal niet. Alleen vanuit praktische overwegingen. Je kunt immers niet een half... een lichaam dat half in ontbinding is, meedragen, helemaal naar Kanaan. En dan te bedenken bij Jozef. Het zal nog een hele tijd duren voor ze konden gaan. En dan een reis van 40 jaar. Ja, dat was dus wel heel erg nodig. En dat balsemen was dus ook een geloofsdaad. Zijn beenderen moesten, als dat tijd daar was, worden meegenomen. En prachtig ook hoe Jozef de fakkel van het geloof van zijn vader Jacob heeft mogen overnemen. En hoe hij die fakkel ook weer overdraagt aan zijn broers. En de broers die dragen die belofte weer over aan hun kinderen. En ze hebben bij de uittocht uit Egypte inderdaad die botten, die beenderen van Jozef die in een kist waren gedaan, meegenomen. En uiteindelijk in Kanaan begraven. En zo is ook Jozef in het geloof gestorven. Zonder dat hij de vervulling van de belofte heeft verkregen. Maar hij droeg die belofte wel bij zich. En hij leefde daaruit. En is dat niet het leven van de gelovigen, van de christen, de belofte bij je te dragen, de belofte te geloven, de belofte in het geloof te omhelzen, daaruit te leven naar de vervulling toe. En die belofte ook weer door te geven aan de volgende generatie. Gemeente, wat Jozef wilde is gebeurd. toen de exodus uit het land Egypte plaatsvond, namen ze de kist met de beenderen van Jozef mee. En daar lezen we over in Exodus 13. Mozes nam de beenderen van Jozef met zich. En Mozes, die dan de leiding heeft van de Exodus, de uittocht, hij neemt de beenderen van Jozef mee, want Jozef had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal jullie voorzeker bezoeken, God zal naar jullie omzien, voer dan mijn beenderen met jullie op van hier. Voer dan mijn beenderen op. Zo staat het in Exodus 13. Voer mijn beenderen omhoog. Het is als het ware een opgang tot Gods altaar. En wie denkt er dan ook niet aan die psalmen van de opgang? De pelgrims, die al zingend de psalmen van de opgang zongen op weg naar Jeruzalem. En als je naar Jeruzalem gaat, dan ga je zo de hoogte in. Het is een opgaande weg. Al zingend, kom, ga met ons en doe als wij. En jongens en meisjes, moet je voorstellen. Toen de uittocht zover was, hè, toen ze inderhaast weg moesten uit Egypte. Toen hebben ze niet vergeten die kist met die beenderen van Jozef mee te nemen. En dan komen ze bij de Jordaan. En dan komen die Egyptenaren en die ruiters erachteraan. En het lijkt of ze in de val zitten. En die wateren gaan opzij. En ze dragen, als ze door dat water van de Rode Zee, bedoel ik, als ze door het water van de Rode Zee gaan, dan dragen ze die kist met die beenderen ook bij zich. En dan later ook die 40 jaar door de woestijn. En dan denk je, als je erover na zit te denken, denk je, wat een gedoe. Steeds die kist mee te dragen. En toch was het voor hen een geweldige bemoediging. Want steeds weer, als ze naar die kist keken, dan wisten ze, daar liggen de botten van Jozef in. En Jozef heeft een belofte gegeven op zijn sterfbed. Dat God naar zijn volk zou omzien. God zou zeker aan zijn volk denken. Gemeente, het was een appel aan het volk om die belofte echt te geloven. En die belofte vast te houden heel hun leven. En daaruit te leven. En ja, vaak lukte dat niet. En vaak waren ze ontevreden. Maar heel goed dat te midden van die moeilijke reis steeds weer die kist er was. En dat ze steeds weer die belofte van God zo voor ogen hadden van: het komt eenmaal goed. En die kist was eigenlijk ook een appel ten opzichte van God. Van: Heere, het is beloofd. De belofte ligt er. En wilt u die belofte dan ook maar waarmaken? Met uw heil, met uw zaligheid. En dan als ze eindelijk in het land Kanaan aankomen, dan lezen we in Jozua 24 dat ze die beenderen van Jozef begraven in Sichem. En dan zie je, dat is ook allemaal al geregeld, want vader Jacob die had daar al een graf gekocht en Jozef kan daar zo worden begraven. Gemeente, hoewel Jozefs lichaam gebalsemd werd, was hij daardoor natuurlijk niet onsterfelijk geworden. Dat was bij de Egyptenaren de bedoeling, maar ja, dat lukt natuurlijk helemaal niet. En bij Jezus, we trekken even de lijn naar de grote Jozef, naar Jezus. En dan sterft Jezus op die Goede Vrijdag. En dan die vrouwen. En dan denken ze, we moeten dat lichaam intact houden. En ze snellen naar de winkels. En het snellen, ja, want de Sabbat komt eraan. En ze kopen nog heel snel heel veel specerijen om dat lichaam te kunnen zalven, een soort balsemen. En dan komt de Sabbat en dan kunnen ze niks doen en dan moeten ze alleen maar wachten. Wat zal dat dan lastige en moeilijke Sabbat voor hen geweest zijn, maar ze rusten naar het gebod, zoals dat van hen gevraagd zou worden. En ja, dan Die volgende morgen heel in de vroegte, dan zie je ze gaan met heel veel specerijen bij zich op weg naar het graf van Jezus. Want dat lichaam moet intact blijven. En is nodig? Moet dat lichaam intact blijven heel lang? Wel nee. Want dat lichaam hoeft helemaal niet lang in het graf te blijven. Op de derde dag zal het lichaam weer opstaan. Want de grote Jozef heeft dood en graf en hel overwonnen. En hij leeft. De ontbinding van zijn lichaam hoeft niet vertraagd te worden. Hij overwon die sterke held, want geen graf hield Davids zoon omkneld. Gemeente, de botte van Jozef preekte de belofte. God zal zijn volk bezoeken. En het graf van Jezus, dat spreekt, dat open graf. God heeft zijn volk bezocht. Niet de belofte, maar de vervulling van de belofte. Het volk was door God bezocht met de opgang uit de hoogte. De beloofde Messias, de overwinnaar over de dood. En gemeente, in Jesaja 53 profeteert Jesaja dat het graf van de komende Messias eenmaal een plaats zal krijgen bij de goddelozen. Men heeft zijn graf gesteld bij de goddelozen. Dat was de bedoeling. En dat was de bedoeling van de Egyptenaren voor Jozef ook. Dat zijn graf in Egypte zou plaatsvinden. Tussen Egyptenaren, tussen heidenen, tussen, ondanks al hun godsdienst, toch goddelozen. En dat gebeurde niet. Door het geloof heeft Jozef, stervende, bevel gegeven over zijn beenderen. Niet bij de goddelozen, maar in Kanaan. En het graf van de Heer Jezus. Men wilde hem ook bij de goddelozen begraven. En is het gebeurd? Wel nee. Zijn graf was bij de rijken. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dan is daar een Nicodemus. En dan staat er in het Johannesevangelie dat hij, zij in het geheim, een discipel was van Jezus. En zo is hij bij de rijken in zijn dood geweest. Gemeente, tot slot nog één les vanuit dit gedeelte. Voor ons, de rijke Jozef, besefte dat hij pelgrim was op weg naar een beter vaderland. En daarom verkoos hij de rijkdommen, de schatten van Egypte niet boven de rijkdom van zijn volk en de God van zijn volk. En als het goed is, gaan ook wij niet op in de rijkdommen, de schatten van deze wereld, maar richten we onze blik omhoog. Dragen we de belofte mee en leven we heen naar de vervulling van de belofte. En laten we dan niet te veel zien op dode botten en graven, maar op hem die dood en graf en hel heeft overwonnen. Op hem, de zaligmaker van zondaren. En daarom roepen we omstanders bij een begrafenis altijd weer op om niet in dat donkere graf te lang te blijven zien, maar onze blikken opwaarts te verheffen tot hem die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Want een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, we willen danken en voorbeden doen. En in de voorbeden willen we vooral opdragen mevrouw Oudijn. Zij heeft de eerste kuur weer ontvangen en voelt zich op dit moment gelukkig aardig goed. We willen de heren ook danken dat de medicijnen tegen epilepsie bij Amelie Slingerland goed mogen aanslaan. Ondanks dat de neuroloog er geen vertrouwen meer in had, mogen ze gelukkig toch heel goed aanslaan. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u dat u een God bent die bezoekt, ons bezoekt, ons bezocht heeft. Een God die omziet naar het verlorene tot de dag van vandaag. En wat hebt u bijzonder omgezien in uw Zoon. U die uw volk bezocht met de opgang uit de hoogte. U, Heer Jezus Christus. Hoe bijzonder dat uw lichaam niet levend gemaakt, gehouden moest worden door medicijnen of specerijen of wat dan ook. Maar dat u zelf dood en graf en hel hebt overwonnen. Heer, wij hebben het leven niet in hand. Ook niet met ons balsemen of wat dan ook. Maar het is in uw hand. En u was sterker. Uw naam zij geloofd en gedankt. En geef dat wij in uw dood en opstanding begrepen zijn. Het oude dat voorbij gegaan is. En zie, het is alles nieuw geworden. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Heb dank daarvoor. Heere, geef dat zo ons leven een leven mag zijn vanuit de belofte op weg naar de heerlijke vervulling daarvan. En dan, ach, dan weten we ons op aarde pelgrim. En dan kunnen we niet met alles meedoen. Ach, de dichter hij zong het. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Maar dan wel met uw belofte. Ziende op u, en zo steeds weer voort te mogen gaan, op weg naar uw machtige toekomst. Heere, gedenk en geef op die reis alles wat nodig is, iedere keer weer geestelijk voedsel, om van kracht tot kracht ook te mogen volharden en voort te gaan. Heere, wij bidden om de voortgang van uw woord en uw dienst. Wij bidden om de voortgang van uw bemoeienis met ons. Heere, wij bidden, wilt u uw zegen gebieden over de verkondiging van uw woord. Vergeven wat niet goed was. En bewaar ons ervoor dat we het woord zouden aanhoren en naast ons neer zouden leggen. En gewoon zouden doorleven. Een leven zonder u. Want dat heeft geen toekomst. Heere, wij bidden voor de gemeente. We bidden voor de ouderen. We bidden voor de eenzamen. We bidden voor de weduwen en de weduwnaars. We bidden voor degene die misschien wel geen enkele aansluiting hebben. Mensen die zich niet begrepen voelen. Die zo vaak denken dat ze er buiten staan. Heer, we bidden voor de zieken. Ook degene die thuis ziek zijn en daardoor de dienst niet konden bezoeken, wees nabij. Heer, we bidden voor de langdurig zieken. Gedenk en geef hen geduld en doe hen zien op uw belofte. Geef volharding. Waar lichamelijk of psychisch zo geleden wordt, u weet ervan. Waar zoveel geduld gevraagd wordt. Heer, we bidden voor degene die in de zorg werken, te midden van alle hectiek die er iedere dag weer is. O God, wees nabij. Geef kracht. Moed om door te gaan. We bidden vanmorgen in het bijzonder voor mevrouw Oudijn, ook voor haar man. Heer, wij danken dat de kuur en de serie is weer begonnen. De eerste kuur mocht al worden ontvangen, maar wij danken u dat ze zich ondanks dat toch redelijk goed mag voelen. Wilt u haar deze nieuwe weken die weer ingegaan zijn, goed en nabij zijn. Geef haar kracht om het ook te mogen volbrengen. En mogen deze kuren ook aanslaan. Heer, wij danken dat de medicijnen die Amélie slikt, dat die goed mochten aanslaan. Een des te groter wonder. Omdat de arts er geen vertrouwen meer in had, uw naam, zij geloofd en gedankt. Heere, gedenk Amélie in haar jonge jaren, zo ook samen met haar vriend Timo, allen die haar lief zijn. Gedenk hen ook in geestelijk opzicht. Wilt u hen datgene geven wat nodig is en hen leiden door uw raad. Laat uw oog op hen zijn. Heere, zo bidden we voor alle werkers in de wijngaard, in eigen land en daarbuiten. Ook daar waar het verboden is, waar het gevaarlijk is. We mochten onze gaven geven voor het werk van de GZB. Heere, zegen dat prachtige werk dat gedaan mag worden. Wij bidden voor al het andere zendingswerk wereldwijd. Wij bidden voor het ontwikkelingswerk, waar dan ook. En wij bidden u ook voor allerlei christelijke instanties die heel veel mooi werk mogen doen. Op zoveel terreinen. En nog, Heere, wilt u deze wereld nabij zijn? Wilt u deze wereld bezoeken? Naar haar omzien? Te midden van een grote nood. Als we denken aan Turkije. Als we denken aan Syrië. En vooral ook als we denken aan Oekraïne. Die oorlog die onverminderd doorgaat. Heer, het zijn maar namen. Maar er schuilt een wereld van pijn. Van verdriet. Van gebrokenheid. Van rouw achter. Wees nabij. En maak er een einde aan. Zo bidden we ook voor ons eigen land. Ons eigen volk. Wat zou het groot zijn als er nog eens een geestelijke opwekking zou komen. De uitslag van de verkiezingen geeft ook heel veel zorg. De christelijke partijen die steeds weer minder stemmen verkrijgen. De ontkerkelijking, de verwereldlijking, de secularisatie die maar doorgaat. Wees genadig nabij. Wij bidden u voor de dienst van vanavond. Wij bidden u voor de week die ook alweer begonnen is. Als morgen ook de werkweek weer begint. Help in alles. Geef kracht in alles. Help in studie, werk, gezin. Ook als we werkloos zijn. Wilt gij ons leiden. Bewaren voor elkaar. Wij bidden u dat om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. De gemeente, ons slotlied is Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diep ontzag. Dat is een loflied, laten we het staande zingen. 68, 10 en 16. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
God zegen. Wel. God zegen. Wel.